De collectes van vandaag. De eerste is voor het werk van de gemeente. En de tweede voor Stichting KNAP, met een C, Christelijk Noodfonds Apeldoorn. Daar werken heel veel kerken uit Apeldoorn en omgeving aan mee, die praktische hulp bieden aan mensen die dat hard nodig hebben, maar waar eigenlijk geen hulp voor is. Dus ze werken ook nauw samen met onder andere de voedselbank en Doorkas. Dus ook die wordt bij harte van u aanbevolen. De QR-code komt aan het einde van de dienst weer op het scherm. Kunt u geven. U kunt geven via de gift-app en de collectezakken. Nou, na de dienst is er weer koffie en thee in de tuinzaal, zoals u gewend bent. Verder wil ik u nog vragen of u 11 en 18 maart, dat zijn twee dinsdagen achter elkaar, in uw agenda wilt zetten. Want dan zijn, zoals u heeft kunnen lezen, gemeentevergaderingen over vanuit de beroepingscommissie over een mogelijke nieuwe voorganger. Dus van harte bij u aanbevolen. En 27 maart is dan de jaarvergadering. En ook daar is geen excuus om niet te komen uiteraard, want vorig jaar zijn we ook, wat was het, binnen een half uurtje klaar of zo volgens mij. Dus dat moet helemaal goed komen. In de nieuwsbrief heeft u ook nog kunnen lezen over de Je bent niet alleen tour op 20 april. Dat vindt al plaats in Apeldoorn. Dat is een heel groot, ja, een beetje de passion-achtig evenement met onder andere de Zandtovenaar. En onze gemeente werkt daar ook aan mee. Dus er is nog veel hulp nodig met onder andere het klaarzetten van stoelen, weghalen ook weer daarvan. Gebed, maar ook het praten met de mensen die geraakt zijn. Dus ook daar bent u van harte voor uitgenodigd. En volgens mij kunt u met Brenda contact opnemen, eventueel voor meer informatie. En als laatste nog eventjes, daar word ik zelf ook weer enthousiast van, de paaschocolade van Carla voor Compassion. U kunt zich weer inschrijven om weer zo'n lekker mandje met paaschocola te kopen voor €19,50. En dan steunt u daarmee 6 projecten in Oeganda. Volgens mij liggen de intekenlijsten in de gang, in de hal op de boekentafel. En anders kunt u Carla even een appje sturen. Nou, dat was een hele rits. Dus als u het niet heeft onthouden, mag u aan het einde even naar mij toe komen. Dan lees ik het nog een keer voor. Dan zou ik zeggen, dan mag de livestream starten. Daar wacht ik even op. Ja. Nogmaals van harte welkom allemaal. Alle mensen in de zaal van harte welkom. Maar ook de mensen die thuis meekijken, ook van harte welkom in deze dienst. En we hopen dat u zich verbonden voelt met ons. Heel erg fijn ook, Koert, dat jij vandaag weer met ons voor wilt gaan. En we zijn benieuwd wat jij gaat brengen en wat God ook door je heen gaat spreken. We zullen deze dienst ook het Heilig Avondmaal vieren. Dus dat is altijd weer bijzonder. Dus laten we ook ons hart daarop voorbereiden door middel van een stil gebed. En dat zal ik afsluiten. Amen. Dan geef ik het woord aan Koert.
Goedemorgen allemaal. Fijn en welkom in Gods huis. Ik mag u verzoeken om te gaan staan. Want zoals we ook gewend zijn om ons elke zondagochtend en ook vanochtend ons afhankelijk te stellen van onze God, mag ik ook deze morgen, en willen we dat ook deze morgen doen, en mag ik tegen u zeggen dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht. Daarom, genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We blijven even staan, we gaan een loflied met elkaar zingen. Ja, zo hebben gemeenten natuurlijk ook allerlei gewoontes, maar ook leuk om die af en toe te doorbreken. We gaan een lied zingen om onze Heer groot te maken, om God groot te maken. En dat is het beste wat je kan doen zo aan het begin van een dienst. Als we kijken naar bijvoorbeeld het Onze Vader, dat begint ook allereerst om God groot te maken. En ik denk ook dat dat goed is om zo aan het begin van de dienst dat ook te doen. En we gaan zingen lied 318, Heer God, U loven wij. Zullen we samen bidden en zegen vragen over deze dienst van morgen? Ja, Vader in hemel, zo mogen wij voor uw aangezicht komen. En Heer, God, u loven wij. Dank u dat we mogen samenkomen in uw huis. Gods huis, waar we altijd welkom zijn. En we danken de Heer voor uw trouw, voor uw grootheid en voor uw almacht. Heer, u bent de schepper van de hemel en de aarde en alles wat erin is. U stijgt boven alle dingen van mensen uit. En juist, Heer, dat hebben we zo nodig. Om dat te beseffen, juist in een tijd, Heer, waarin het allemaal zo moeilijk gaat en de wereld in brand lijkt te staan. Maar u stijgt daarboven uit. We mogen uitzien naar u. Heer, en we weten dat er hoop is bij u. Altijd weer. U laat de dingen nooit los, Heer, wat u in ons en deze wereld bent begonnen. En daar danken we u voor. We danken u, Heer, voor alles wat u ook voor ons deed aan het kruis op Golgotha. Gestorven, wat meer is een opgestaande Heer, die mogen we hebben. De dood, de duivel, het kwaad overwonnen. U leeft en we mogen met u leven. En we bidden, Heilige Geest, wilt toch ook door ons werken, ook vanmorgen. Heer, dat ons hart open staat ook voor u en voor uw woord. En datgene wat we mogen doen om uw naam ook groot te maken. We bidden, Heer, dat alles wat ons gewoon in de weg staat, help ons dat toch ook misschien wat aan ons weg te nemen, Heer. Dat we mogen focussen vanmorgen op de dingen die u ons te zeggen heeft. Maar ook dat we bemoedigd en versterkt mogen worden door u. En dat is het liefste wat u misschien ook wil. Contact maken met ons. Heer, we bidden voor allen die vandaag verder in uw naam ook bijeen zijn. Wil hen zegenen en dicht nabij zijn. Ik wil toevoegen aan de gemeente. We bidden ook, Heer, voor allen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Wegen ziekte of ouderdom. Wees hen dicht nabij. Heer, ook de mensen die misschien ons meekijken nu of later moment. Heer, dat we ons verbonden weten in u. En was het goed, Heer, dat dat zo is. En dat we dat mogen ervaren. Heer, zo bidden we een zegen over dit samen zijn deze morgen. En dat bidden we niet om verdienen, maar enkel uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. Ik heb nu op de liturgie een kindermoment staan. En ik heb wat meegenomen, dus het zou ook mooi zijn als de kinderen die naar de kinderdienst gaan misschien ook even naar voren willen komen. We gaan met twee kinderen naar de kinderdienst vanmorgen. Oh ja. Wat zou hierin zitten? Ja, spannend. Wacht even op die andere twee. Dus daarom. Ik dacht, ik ga van de week iets leuks kopen om gewoon iets duidelijk te maken aan ons allemaal. Dat is best wel spannend natuurlijk, als je kijkt wat er nou in zo'n tasje kan zitten. Hi. Hey.
Persoonlijk even afleveren.
Ja. Ik heb wat meegenomen. Ik weet niet of je het allemaal kan zien. Wat is dit, denk je? Een lieve heersbeestje. Wil je die even vasthouden? En dat is? Nog een lieve heersbeestje. Vol verwachting kijkt ons. En wat is dit? Lieve heersbeestje. Kijk eens. Maar ja. Maar wat is dit? Wat is dit? Een bij. En hoort die bij ook bij die drie lieve heersbeesten? Want die zijn natuurlijk samen. Wat denk je, hoort deze er ook bij?
Nee.
Hoort die er niet bij? Nee, ja. Wat vind jij? Wil je die vasthouden? En ik heb nog één. Dat is een paas. Ja, ook vleugeltje. Een ja, konijntje. Hoort die ook bij die lieve heersmeisjes? Nee. Maar daar is natuurlijk de vraag. Mogen die twee wel met die anderen meedoen? Wat denk je? Als ik kan me voorstellen dat die wat rondvliegen. En deze misschien, of deze vliegt dan misschien niet zo rond, maar die andere misschien weer wel. Mogen die ook meedoen? Mogen wel meedoen. En waarom mogen ze meedoen? Ja, ze horen er ook een beetje bij, of niet? Ze mogen er wel een beetje bij horen, samen. Nou, eigenlijk heb ik dit meegenomen om te laten zien eigenlijk dat wij allemaal mensen zijn. En de Heer Jezus zegt, het maakt niet uit hoe je eruit ziet, hoe je ook doet, maar we horen er allemaal bij. En of we nou geel zijn of rood of een andere kleur hebben, of groot of klein, het maakt allemaal niet uit. En daar gaat het een beetje over morgen, dat we allemaal erbij horen. Hoe we er ook uitzien, en voor Jezus is iedereen gelijk. Maar we zijn allemaal een beetje anders en dat maakt het ook wel kleurrijk, zou ik zeggen. Want dan geven we allemaal onze eigen kleur een beetje aan het leven. Nou, ik heb een filmpje meegenomen over dat we allemaal anders zijn, maar toch mooi is. Wat mij betreft mag je die, ga even naar het filmpje kijken en als je wil mag je die beestjes wel houden. Wil je dat? Wil je ze straks meenemen? Ja. En als je dat op je kamer hangt en je kijkt ernaar, dan denk je, kijk, dit laat ons betekenen dat we er allemaal bij mogen horen. We gaan even kijken naar het filmpje. Ik had nog een paar meer bij me, dus die laat ik hier even liggen. Misschien ook wel illustratie van deze morgen. Gaat de overdenking ook een beetje over. En mocht iemand van u denken, nou, na die tijd wil ik toch zo aan je meenemen. Voel je vrij om er ook zo'n beestje mee te nemen. We gaan met elkaar een lied zingen. Opwekking 281, als een hert verlangt naar water. We zingen het twee keer. MUZIEK schriftlezing bestaat vanmorgen uit twee gedeeltes, uit twee schriftlezingen. Het gedeelte uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En ik lees u een gedeelte uit het Oude Testament van Jesaja 61, versen 1 tot 3. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, om gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en het dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treuren van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Tot zover onze eerste schriftlezing. We zingen het eerste couplet van lied 547, Ga met mij mee. Markus-evangelie en wel hoofdstuk 5. En dat gaat over het dochtertje van Jairus en de zieke vrouw genezen. En dit is het derde verhaal eigenlijk, als je het schrijft een stukje context, is het derde verhaal van Markus op rij dat gaat over macht en over de dood. Eerste verhaal over de storm op het meer, woonplaats van de machten van de dood. En daarna komt er een verhaal over de man die leefde tussen de graven, Decapolis, waar Jezus heen gaat en de man van die boze geesten bevrijdt. En dit verhaal gaat over twee vrouwen. De een die al 12 jaar lang geen leven meer kon voortbrengen, en een andere vrouw, de 12-jarige, die op punt stond om te gaan leven en werd door de dood overvallen. En ik lees u een aantal versen daaruit. Vers 21. En toen Jezus opnieuw in het schip gaan naar de overkant gevaren was, verzamelde zich er een hele grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam was Jairus. En toen hij hem zag, wierp hij zich voor hem neer aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden zou worden. En Jezus ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door het toedoen van veel dokters en alles wat haar daaraan uitgegeven had en geen baat had gevonden, maar bij wie het veel eer erger was geworden. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want, zei ze, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En we lezen dan verder dat meteen haar bron, zoals die staat, opdroogde. En Jezus denkt, hé, iemand heeft mij aangeraakt en hoe kan dat? En hij vraagt eigenlijk van, ja, wie is dat? En ja, daar kan ze zich niet langer verschuilen. En dan lees ik in vers 33. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Jezus neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Ja, dat alles is wel een oponthoud. En wat je dan ziet is dat Jairus het bericht krijgt dat zijn dochter overleden is. Ja, waarom zou je dan nog Jezus met je meegaan, zou je zeggen? Discipelen zeggen dat ook. Maar, zegt Jezus, zodra Jezus het woord gesproken had, dat gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, maar geloof alleen. En Jezus liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam in het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen was gegaan, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen allen weg. Nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren, en nam ze mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. Jezus, zou je kunnen zeggen, treedt binnen. Jezus doet intocht in het leven van dit meisje. En hij pakte haar hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi, dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar. En ze kwamen geheel en ze waren geheel buiten zichzelf. En Jezus gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Tot zover de schriftlezing deze ochtend. Goedaf bent u, ben jij, wanneer je Gods woord hoort en het ook in je hart bewaart. We zingen nog het tweede en derde couplet van lied 547. Na de overdenking luister naar een stukje muziek als en gezang. Als een, misschien ook een moment van bezinning om onze woorden die we gehoord even te laten landen. En tevens ook als overgang naar de viering van het avondmaal. Misschien hebt u wel eens gehoord van helikopterouders. Bekend begrip deze tijd, denk ik. Dat zijn ouders die als het ware boven hun kinderen hangen, boven hun cirkelen en proberen zo alles een beetje in controle te houden en aan te sturen hoe die kinderen leven. Tegenwoordig begint dat eigenlijk al met een camera, babyfoon, in de wieg. En als de kinderen wat groter worden, krijgen ze een rugzakje, er wordt een trekker opgehangen. En vervolgens krijgen ze op jonge leeftijd een telefoon, zodat je allemaal weet waar je bent. En vaak gaat het dan ook over, ja, welke studie, welke vriendjes, welke beroep je gaat kiezen, et cetera, et cetera. Kortom, dacht ik, op verschillende vlakken zijn ouders soms wel overbezorgd. En ik vraag me dan af of de kinderen dan wel de kans krijgen, ruimte krijgen om eigenlijk hun eigen oplossingen ook te vinden, waarin het best ook fout mag gaan. Want gezinnen, denk ik, zijn ook een vangnet waar je dingen mag onderzoeken. En ik dacht, ouders, altijd bezorgd, een beetje ongerust. Lief, dacht ik van ze, maar loslaten is ook een kunst, denk ik dan. En misschien dacht ik, en overdenkend over Jairus vanmorgen, dacht ik, ja, misschien was hij ook wel zo'n ouder. Hoewel, ik dacht, het woord helikopterouder bestond er nog niet. Helikopters bestonden natuurlijk sowieso nog niet in die tijd. Heel bijzonder. Goed. Maar literair gezien wordt het verhaal van die bloedvloeiende vrouw wordt omringd door het kaderverhaal van Jairus en zijn dochtertje. Maar omgekeerd kan je ook zeggen dat het verhaal van Jairus en zijn dochtertje wordt onderbroken door het oponthoud met die bloedvloeiende vrouw. En die vertragende effect van die onderbreking, ja, dat heeft een dramatisch vervolg. Het verhoogt de spanning en dat gaat naar een climax toe rondom dat dochtertje. Ja, die hele situatie rondom dat dochtertje escaleert. Maar Marcus maakt ons hier ook duidelijk dat het niet mogelijk is om het ene te redden ten koste van de ander. En ik dacht, als je dat gelijk zo ziet, dan is dat een heel goed nieuws eigenlijk voor ons allemaal. Dat Gods bevrijding bestemd is voor alle mensen. Volk en leiders, dacht ik. Jong en oud. In de Bijbelse tijd zouden we misschien zeggen voor Jood en Griek. Ook voor de mensen buiten Israël. Niemand gaat voor. En alle mensen horen erbij. In Jairus. Jairus, zijn naam betekent hij de Heer verlicht. En Jairus is een overste, een bestuurder van de synagoge. Een man van aanzien, ook in de Joodse gemeenschap en zeker bij de Joodse gemeente, daar in het land, in het stadje, in het dorp waar hij is. Waar ook Jezus overigens woonde. En Jezus kwam daar en hij preekte daar ook wel in de synagoge. Dus ik dacht, als je dat verhaal zo tot je neemt, dan denk je, Jairus en Jezus, die kenden elkaar misschien ook wel op een of andere manier. In ieder geval had Jairus gehoord van de genezingen, wellicht gehoord van de genezingen die Jezus had gedaan. Want de gedeeltes hiervoor gaat het over genezingen die Marcus verwoordt die Jezus gedaan heeft. En tegelijkertijd lees je misschien er ook wel zo overheen, maar Jairus knielt voor Jezus. En daarmee laten zien dat Jezus een stuk belangrijker is dan hij zelf. Aan publiek voor Jezus knielen. Ik dacht, dan moet Jairus toch wel een drempel overgegaan zijn om dat voor elkaar te krijgen. Want de geestelijkheid in die tijd stond liever op een beetje afstand van Jezus. De mensen volgden Jezus, maar de geestelijkheid stond een beetje op afstand van, ja, dat volk en Jezus. Maar wat je hier ziet is, hier is geen tijd meer voor religieuze discussies. Hier is geen tijd meer voor theologische verschillen. Hier is de nood breekt en dat doet maar één ding als een nood er is. En dat is wat ons leert, je moet naar Jezus toe gaan. Als de nood hoog is, één ding doen, naar Jezus gaan. En Jezus die gaat met Jairus mee en een menigte mensen die volgt hem. Maar dan komt die bloedvloeiende vrouw er tussendoor. Hoe ze heet, weten we niet. We weten eigenlijk helemaal niks van haar. Ooit is ze een beschermvrouw Veronica genoemd, later in de kerkgeschiedenis. Maar hier weten we helemaal niets van haar. Maar wat je wel zou kunnen zeggen, is dat ze gewond is. Gewond aan lichaam en aan ziel. Ik dacht, wat doet nou 12-jarig chronisch bloedverlies met je? Als je het medisch bekijkt, ik heb het even opgezocht, vermoeidheid, bloedarmoede, lagere weerstand, hevige pijn, maar ook geestelijke nood. En voor deze vrouw kwam er nog iets bij, zeker in de cultuur waarin ze leefde. Door haar vloeiingen was zij onrein voor de wet van Mozes, Leviticus 15. Ik kan veel over zeggen, maar ja, je kunt hier alleen maar aanstippen, even in de context van die overdenking, anders wordt het allemaal veel te lang. Maar dergelijke situatie leidde ook tot religieuze en sociale uitsluiting. Onrein is deze vrouw. De mensen zien haar liever gaan dan komen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is een soort wandelend taboe. In tegenstelling tot Jairus had zij dus niet zomaar toegang tot Jezus. Eenzaam en buitengesloten van die sociale gemeenschap. Eenzaamheid, dacht ik. Eenzaamheid, als je dat woord zo laat vallen, ook in die overdenking, dan zien we ook dat dat ook in onze tijd een heel groot probleem is, in onze maatschappij, zeker na de coronatijd en in de coronatijd nu 5 jaar geleden. Veel mensen, en zeker niet alleen ouderen, geven zich aan heel eenzaam te voelen, blijkt uit de gezondheidsmonitor van de overheid. Eenzaamheid. Ik denk voor dit probleem steeds niet zomaar een hele pasklare oplossing. Maar ik denk het verminderen van eenzaamheid door aandacht en door afleiding is ook heel veel waard en heel erg belangrijk. En daarom zijn, denk ik, bijvoorbeeld onder andere zoals wij de kringen hebben in de gemeente en heel veel andere kerken dat ook hebben, één van die dingen die zo belangrijk kunnen zijn. Omzien naar elkaar. Elkaar zien, dat geeft verlichting. Elkaar spreken geeft verlichting en eenzaamheid. En er zullen nog tal van andere mogelijkheden zijn. 12 jaar lang leidt de vrouw uit de menigte aan bloedverlies. 12 jaar is de dochter van Jairus. Zolang de een leeft, leidt de ander al. En tegelijkertijd roept dat getal 12 iets op. Namelijk ook iets op over Gods volk. Zeker als je dat in verband brengt of kijkt, in herinnering brengt, ook over de 12 stammen van Israël. En daarmee krijgt wat mij betreft het verhaal ook een hele symbolische lading. Deze 2 vrouwen als metafoor voor het volk van God. Want het dochtertje van Jairus is duidelijk verbonden aan de Joodse gemeenschap. Maar van die vrouw uit de menigte weten we niet. Ze is naar artsen gegaan, komt uiteindelijk bij Jezus. Maar Jezus zegt niet tegen haar, ga naar de priester toe en laat je rein verklaren nadat ze genezen is. En dat hoeft ook niet. Als ze geen Jodin is, hoeft dat ook niet. Maar wat wel zo is, voor beide betekent, dacht ik wel, voor beide betekent Jezus bevrijding. Het gaat hem telkens om die 2 sleutelwoorden, geloof en bevrijding. Gezonden om te verbinden, te genezen de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Of zoals het ook in Lucas 4 staat, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Als goed zou ik nu een dia moeten krijgen. En nu waagt die vrouw zich tussen de mensen. Ze hoort van Jezus en ze gelooft. Ja, ze gelooft, in het Grieks staat daar, dat ze gered kan worden. Ze gelooft dat ze kan gered kan worden door slechte kleding van Jezus aan te raken. Zelfs dat, lezen we in Leviticus 13, is verboden iemand anders als je onrein bent kleding aan te raken. Maar Marcus schetst hier een omgekeerd beeld over onreinheid. Hij schetst hier als het ware de omgekeerde van de besmetting door onreinheid. Zoals je door een onreine aangeraakt wordt en onrein wordt, zo kan je zeggen dat door Jezus de reine aan te raken je rein wordt. Een prachtig beeld wordt hier geschetst. En Jairus, je roept de hulp in van Jezus. Maar deze vrouw strekt haar hand uit naar Jezus. Even raakt ze zijn bovenkleed aan en wordt genezen. Ze wordt rein. Geloof is je hand uitstrekken naar Jezus, naar God. Hem hebben we nodig om te leven, dacht ik zo. En die vrouw wordt genezen. Je zou zeggen, een wonder. En misschien denken de mensen wel dat dat helemaal niet kan. Maar weet u, een aanraking kan je leven veranderen. Bevestig in je bestaan. Je mag zijn wie je bent. En Jezus ziet om naar die mensen. En zeker ook naar hen die buitengesloten zijn of worden. En hier gaat het om barmhartigheid. Barmhartigheid. En barmhartigheid heeft alles te maken met je ander te zien als een volledig mens. En barmhartigheid heeft ook alles te maken met de relatie tussen God en de gelovigen. Maar ook heeft het te maken met onderlinge menselijke verhoudingen. En volgens mij gaat het erom of je je laat bewegen door de nood van die ander. Die bevrijding van die vrouw maakt dat ze zich gaan in vrede. Ze is als genezen. Ze mag worden wie ze is bedoeld om te zijn. Een vrije vrouw. Geboren kind van God, dochter van de Vader. Ja, zo wordt zij aangesproken door Jezus. Dochter. En hierdoor hoort ze uitdrukkelijk weer bij die gemeenschap van Jezus. De Joodse samenleving. Ze hoort erbij. Van buitensluiten is geen sprake meer. Tegelijkertijd dacht ik, wat zou dat oponthoud met Jairus hebben gedaan? Een onzinnig oponthoud voor iemand die al zo lang onrein is. Gaat hij voor om iemand die gaat sterven? Had toch geen haast? Ik dacht, zo denken wij misschien. Maar bij God is alles anders dan wij mensen denken. Karl Barth, theoloog, noemt God daarom ook der ganz andere, der ganz gegenüber. Gods timing, Jezus' timing, is een andere dan onze timing, dacht ik. Zijn genade houdt niet op bij onze roepen. En ja, door het oponthoud komen ze te laat. En Jairus krijgt het bericht dat zijn dochtertje overleden is. Jairus, de Heer verlicht. Maar ik denk zomaar dat op dit moment voor Jairus alles donker wordt. Door die ene dochter te helpen, lijkt het of Jezus die andere dochter heeft moeten laten gaan. Maar ik dacht, misschien gaat het hier ook wel over een twee sleutelwoorden die we lezen in vers 34 en 36, namelijk over angst en geloof. Dit verhaal laat zien dat Jezus, hoe hij rondgaat, gebroken mensen heel maakt, genezing brengt en leven brengt in de naam van God. Hij nodigt uit tot geloof en vertrouwen in Jezus en in de God van het leven. Jezus straalde levenskracht uit, omdat hij zelf grenzeloos op God vertrouwde en zich verzette tegen alle lijden en onrecht in de wereld. En hoe actueel, dacht ik, is dat tegenwoordig? Maar wie zo op God vertrouwt, weet dat mensen vol vrees te brengen tot geloof. Dat is de boodschap ook van Jezus. Hij weet mensen te brengen van vrees naar geloof. Ja. Maar als het gaat om geloof en vertrouwen in hem, dan koppel ik daar toch ook het woord loslaten gelijk aan. Het dochtertje van Jairus. Het dochtertje van. Ja, is misschien wel een dochtertje van die in een glazen huis opgroeit. Maar wat mag het leven van jouw positie mag je vooral niet in gevaar brengen van je vader. Het leven van je vader mag je niet in gevaar brengen. Zeker in een Oosterse cultuur is een schaamtecultuur. Dus je zorgt ervoor in jouw familie dat jij zodanig leeft dat je de ander niet voor je hoeft te schamen. En ik dacht, in die zin groeit ze onvrij op. Ja, en alles wat het doet, heeft onmiddellijk invloed op de positie van die vader. En het lijkt me niet geweldig om zo eigenlijk te moeten opgroeien. Domineeskinderen van nu, zeker ook misschien wel eerdere generaties, kunnen daar misschien wel over meepraten. En ze wordt dochtertje genoemd. Dochtertje. Dat klinkt heel lief en dierbaar, maar dat klinkt ook heel erg bezitterig. Een ouderlijke zorg die kinderen onvrij maakt en hen verhindert om zelfstandig te worden. En ik vraag me af of je dan wel ooit jezelf wordt als je zo wordt opgevoed. Als je ooit jezelf wordt, en misschien wordt het zelfs wel moeilijk om relaties aan te gaan. Om je te binden. Jairus ging naar Jezus. Doodsbang als eerst om zijn dochter te verliezen. Logisch. Maar wat Jairus hier ook moet leren is loslaten. Net als die bloedvloeiende vrouw. Haar vrees voor die menigte moest loslaten om bij Jezus te komen. Ja, ik dacht, Jairus en die vrouw, beide kunnen niet anders door de controle over te laten aan Jezus. En uiteindelijk zal Jairus ook moeten leren om zijn dochtertje los te laten om haar te houden. En dat is wat ik wel eens noem de paradox van de liefde. Loslaten, ja, om de ander te houden. En of hij dat zal kunnen, ja, zo lijkt Marcus ons een beetje willen zeggen, is meer een kwestie van geloof. En het geloof van Jairus wordt wel degelijk behoorlijk op de proef gesteld. Loslaten. Loslaten is denk ik als iets als op dun ijs lopen. Geloven is leren loslaten en vertrouwen op God. En dat komt je niet zomaar aanwaaien, denk ik bij mezelf. Durven de controle los te laten en geven ons over aan God, die weet welke weg het beste kunnen gaan. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente, denk ik. Durven in ons leven ruimte te geven aan God. En ik denk dat we misschien als we elkaar zouden vragen, dat we misschien daar wel ja op zouden zeggen. Maar we weten allemaal dat de praktijk toch wel wat weerbarstiger is En ik ben de laatste om te zeggen dat dat niet voor mij geldt. Daar ben ik ook eerlijk in. Ja. Maar het kan ons soms een moeite kosten om de dingen los te laten. Beseffen dat je niet meer de controle hebt of kunt zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte. Bij andere dingen gebeuren. En dan is loslaten heeft ook iets van afscheid nemen. Alles zit erbij. Dat begrip komt veel terug. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding aan hen die luid huilden en jammerden. Stervende meisje is al dood. En als het meisje niet dood is, Jezus zegt, de meisje is niet dood, het slaapt. Dan lachen de mensen hem uit. Dat is de lach van het ongeloof. En dat zijn we vaker tegengekomen in de Bijbel. Kijk naar Sarah en de verhaal van Sarah en Abraham over een beloofde zoon. Sarah lachte. Maar weet je, ongeloof houdt de dingen in stand zoals ze zijn. En daarom moeten de mensen daar de deur uit. Want vanwege ongeloof kan Jezus misschien wel niks doen. Lezen we ook wel in Gods woord. En Jezus neemt Petrus, Johannes, Jacobus mee, later drie, die ook bij hem zullen zijn bij de verheerlijking van de berg. Heel bijzonder. Zullen ze hier iets zien van Gods grootheid en later op die berg ook. Mijn dochtertje ligt op sterven. Kom toch en leg haar de handen op. Dat is wat Jairus is komen vragen aan Jezus. En doet Jezus dat? Nee, dat doet Jezus niet. Hij legt daar helemaal niets op. Het dochtertje van Jairus wordt niks meer opgelegd. Hij pakt haar hand en hij richt haar op. En onmiddellijk staat ze op, alsof Jezus wil zeggen, meisje, ga op je eigen benen staan. Het mag en je kunt het. Trouwens, je bent 12 jaar. Heel bijzonder dat die leeftijd hier genoemd wordt. 12 jaar. Ja, en het volgt op het woordje want. En dat woordje want wordt gebruikt om de aandacht van ons te trekken. En je zou zeggen, wat maakt er nou uit wat, of ze nou 12 jaar is of niet, in het kader van het opwekken, van dood geweest zijn en weer opwekking. En op eerste instantie zou je zeggen, nou de 12 jaar, dat maakt helemaal niets uit. Waarom zou je dat noemen? Maar het woordje want lijkt het laatste woord te hebben. Want. Het zegt eigenlijk zoiets als, let op, ze is 12 jaar. Want in die leeftijd wordt iets gezegd over het meisje dat verandert in dit verhaal. Ze was een dochtertje. Een klein werd ze gehouden. Nee, ze was 12 jaar. Ze was een dochter. Van klein dochtertje lezen we in vers 23 via dochter. In vers 35, allemaal in Markus 5. En kind in 39 tot 40. Naar meisje. 41, 42. En uiteindelijk vrouw. Want 12 jaar leeftijd in de cultuur dat je volwassen wordt als vrouw. Dat je vruchtbaar wordt, trouwen kan en kinderen kan krijgen. De leeftijd erop waar ze deel maakt in die volwassen wereld. En het aandeel kunnen gaan leveren in die gemeenschap waar ze toe behoort. Een leeftijd waarop ze gereed is om voor vol en zelfstandig te worden aangezien. En hij pakte haar hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. Woorden die je zou kunnen zeggen, is de boodschap helemaal van Jezus eigenlijk die boodschap samenvattend. Sta op uit alles wat je onvrij maakt. Sta op uit je angst, uit je ellende, uit je onderdrukking. De dochter van Jairus stapt de wereld in. Wat het verhaal van Markus ons vanmorgen zegt, is dat Jezus de Messias is. Hij is sterker dan het kwaad. En wanneer de vrouw Jezus aanraakt, wordt de onreine vrouw rein en geaccepteerd door de samenleving. Dochter wordt ze genoemd door Jezus. Ze hoorde erbij. Ja. Jezus roept de mensen om op te staan en te gaan leven. Te leven met hem. Tegen de meisje zegt hij, sta op. En dat woord opstanding, zit het woord verrijzenis bij. Het gaat om vertrouwen, om de controle los te durven laten. Het gaat om geloof. Tegen de vrouw zegt Jezus, je vertrouwen je redding, je geloof is je redding. Tegen Jairus, wees niet bang. Heb maar vertrouwen, geloof. Laat het los. Kom goed. En die kern, dat wederzijds vertrouwen, is heel goed zichtbaar als je die beide verhaallijnen samenvoegt. De vrouw raakt Jezus aan. En Jezus raakt het meisje aan. De vrouw en het meisje zijn samen het beeld van Gods volk, zei ik al. Dat vertrouwt en ons doet leven. En bij God hoort, we vinden het leven. 2 dochters vinden na 12 jaar genezing en herstel. Door geloof van de een die genoemd wordt de Heer verlicht. En de hoop en de vertrouwen van de ander, de onaanraakbare. Ja, 2 dochters vinden het leven terug naar vruchtbaar en een gemaakt leven. En dan het mooie. Het evangelie eindigt met een heel nuchtere opmerking van Jezus. Geef het meisje te eten. De geschiedenis van het koninkrijk moet verder. Jezus moet verder. Jezus gaat ons voor op de weg ten leven. Hij is het levende brood voor onderweg. Zichtbaar in de viering van het heilige avondmaal, wat we straks ook gaan vieren. En dat voor ons gereed staat. Het levende brood wat we zo nodig hebben om te leven. Amen. We gaan over tot de viering van het heilige avondmaal. En de Johan en Frans vragen om ook naar voren te komen. Een zichtbaar teken wat God ook steeds weer aan ons als gemeente geeft, is de teken van het avondmaal. Eigenlijk de viering van het avondmaal om aan te geven van dat God zich aan zijn belofte houdt. En dat hij ons zich heeft toegebogen naar ons in zijn Zoon. En zelfs bereid was zijn Zoon op te offeren voor onze zonden, maar daar bleef het niet bij. We hebben een Heer die opgestaan is, die het kwaad, de dood, overwonnen heeft, die als het ware daaraan voorbij is gegaan. Een Engelsman zou zeggen, beyond the death gegaan is. En als teken van die liefde nodigt de Heer ons ook uit om aan deze tafel en zijn maaltijd deel te nemen. En dat geldt voor iedereen hier vanochtend, die mag ik uitnodigen, die zich een kind van God weet. En gelooft dat Jezus Christus voor zijn of haar leven gestorven is. Mag van harte uitnodigen om ook deel te nemen aan onze maaltijd deze morgen. Maar met het elkaar welkom heten aan de tafel moeten we ook een woord van afscheid, klinkt heel plechtig, iets van afscheid zeggen tegen zuster Nel de Waard. Ik kan lezen al in de nieuwsbrief, maar u gaat verhuizen, u gaat naar uw dochter toe, in Vianen. Mooi om toch ook misschien wel zo weer bij elkaar te komen. En hopen dat u ook een hele goede tijd zo samen heeft. Fijn dat ook u hier was in de gemeente en ook een plekje hebt kunnen vinden bij ons. Heeft ook wel eens aangegeven, hè? Ik voel me ook al thuis hier in de gemeente. En dan is het ook weer moeilijk om je familie hier als het ware weer te verlaten, je broers en je zussen. Mijn Vianen is ook een gemeente waar u heen gaat, baptistengemeente. En we hopen ook gewoon dat daar ook gewoon een plek is waar u zich thuis voelt. Tussen de andere broeders en zusters. En het mooie is, waar we ook zijn, we weten ons verbonden in onze Heer. En wens je een hele goede tijd ook toe hier. Fijn eigenlijk om te zeggen dat u er was. Deel uitmaakte van de gemeente. En we zouden zeggen, wie weet, zien we elkaar weer. Niet alleen hier, maar je weet nooit waar. Maar we ontmoeten elkaar in onze Heer. En ik wil tegen u allen zeggen, we gaan straks niet bij de deur staan om elkaar een hand te geven. Dat is misschien wat te vermoeiend. Maar in de koffieruimte, zeg, daar zal Nel zijn en dan kunnen we haar een hand geven en het alle goede wensen. En wat dat betreft is daar ruimte en tijd genoeg voor om dat in alle rust te doen. We zingen aan het begin van deze avondmaalsviering lied 518 uit de opwekking. Eet het brood met mij. Ik lees u de instellingswoorden van het avondmaal ook uit Marcus. En wel Marcus 14, staat het in de versen 22 tot 26. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam. Als een vriend van mensen mochten wij hem leren kennen. Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn. Als een bondgenoot van wie moedeloos te neerzitten. Als iemand die troost wie verdriet heeft. Daarom gedenken wij hoe Jezus in de nacht van de overlevering brood en wijn met ons deelde. Hij brak het brood en sprak: neem en eet, dit is mijn lichaam. Hij deelde de beker rond en sprak: drink allen uit hieruit, want dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hem gedenken wij, die het donker heeft weerstaan en onze toekomst heeft bezegeld. Laat de geest die hem bezielde ons verbinden tot een gemeente, waar zijn liefde blijft geleefd, waar de hoop wordt aangewakkerd en het lied niet kan zwijgen. En Jezus nam een brood en hij brak het en hij deelde daarvan uit. Maar Jezus, zijn lichaam werd niet verbroken aan het kruis. Nee, hij deelde uit. Hij deelde uit van zijn lichaam. Brood kun je breken en kun je van uitdelen. Maar heel bijzonder is ook wel dat brood bestaat uit korrels. En korrels vormen een brood. En zo zou je ook kunnen zeggen dat we als gemeente allemaal in Jezus verzameld zijn. Want hij is het brood des levens. En hij deelde het voor ons uit. En daarom steken ervan, brak hij dat en gaf het aan ieder die bij hem aan tafel zat aan de avond voordat hij ging sterven. Het laatste avondmaal. Ik zou Johan willen vragen om voor het brood voor ons te willen danken.
Ja, lieve Vader, we willen u danken, Heer, dat we zo mogen gedenken, Heer, in deze tafel en in het brood. Ja, dat u gekomen bent, Heer, en dat u gestorven bent aan het kruis, Heer, dat u die weg bent gegaan. Ja, en dat wij daardoor de weg naar u vrij hebben. Heer, we danken u voor dit brood en wilt u het zo ook zegenen. Amen.
We wachten met het eten van het brood dat we allen zijn voorzien. En Jezus zei, neemt en eet. Dit is mijn lichaam voor u gegeven. En Jezus nam de drinkbeker, nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken allen eruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen wordt vergoten. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Bijzonder is dat Jezus zegt dat zijn bloed vergoten wordt. En niet zegt, bloed vergoten wordt als een teken van het nieuwe verbond. Het is dus een hele, je zou kunnen zeggen, een heilshandeling aan mensen betoond. Tot vergeving van zonden. En vroeger was er offers nodig van dieren. Om de zonden van de mensen toen de tijd toch ook goed te maken tot God. En Jezus heeft het eenmalig gedaan voor alle mensen. Heeft zichzelf weggegeven. Zijn bloed is vergoten zoals ooit lammeren, dieren hun bloed vergoten werd als teken voor verzoening van zonde. Maar het bijzondere is, we denken terug, maar we mogen ook vooruitzien. Want Jezus zegt, eenmaal zullen we opnieuw drinken als jullie in mijn koninkrijk ook zijn. En dat betekent ook dat we het avondmaal kunnen vieren. Het is niet alleen een terugkijken, maar ook een uitzien naar een toekomst met Jezus. Prachtig. Frans, zij willen bidden voor de beker van dankzegging.
Ja, Vader. Wij zijn u eeuwig dankbaar, Heer. Dat u die weg voor ons gegaan bent. Dat u die weg door de diepe duisternis gegaan bent. En uw bloed gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. Ter verzoening van onze zonden. Daarom is het ook goed om dat iedere keer weer te gedenken. Dat het in onze gedachten blijft. Hier blijft en dat we er ook van mogen getuigen naar onze omgeving. Dat u voor ons gestorven bent. En het mooie van het verzoenende bloed van Christus is dat wij daardoor onze zonden smetteloos weggewassen worden, Heer. Mogen we daar ook van getuigen. En u heeft ook aangegeven dit te gedenken iedere keer totdat u komt. En daarvoor mogen we u eeuwig danken, Heer. Halleluja. Amen.
neem en drink en geloof dat Jezus bloed vergoten is tot een volkomen verzoening voor onze zonden. Mooi beeld dat we zagen dat we denken dat de wijn op is. Maar er is altijd een overvloed bij de Heer. En dat is een mooi beeld dat er toch genoeg is. Er is altijd nog iets achter de hand. Prachtig beeld. We gaan samen danken en bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Vader in hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. En we danken de Heer voor deze morgen. Dank voor alle goede dingen die u ons geeft. En ook laat zien, Heer, dat u niemand buitensluit. Dat niet iemand hoger is dan de ander, maar u de aandacht heeft voor degene die op uw pad komt. En dat maakt niet uit, Heer, wie we zijn, wat we doen, we horen er allemaal bij. Volledig mens mogen we zijn bij u. En we danken u voor uw trouw, dat u ons vanmorgen dat toch ook duidelijk maakt. We danken, Heer, voor datgene wat u ons probeert te zeggen, Heer, dat we dingen ook mogen loslaten. Hoe moeilijk we dat soms ook vinden. Maar we het bij u mogen neerleggen en we hoeven het niet meer op te pakken. Ja, dat is moeilijk. Maar we bidden, Heer, geef toch dat we vertrouwen hebben. Wil ons kracht en moed geven. Troost daar waar nodig is. Heer, we danken u voor deze morgen. Tegelijkertijd missen we toch ook mensen in onze gemeente, Heer, door ziekte. We bidden, Heer, voor Wilma. Wees haar toch ook dichterbij. Heer, dan denk je dat het goed gaat, dan gaat het weer wat minder. Heer, wil haar toch ook dichterbij zijn, steunen en sterken. En ook laat haar gevoel en ervaren dat u bij haar bent. En kon dat zijn, wil toch ook herstel geven. En we bidden, Heer, voor de kinderen en kleinkinderen. Wees hen toch ook dichterbij. Spannende tijden toch ook, die zo zijn wanneer je moeder of je oma in het ziekenhuis ligt. Heer, en dat bidden we niet alleen voor Wilma, maar we denken ook aan Andries. Heer, die ook opgenomen is in het ziekenhuis en nu hopen dat goed herstellende is. Wees hem toch ook dichterbij. En ook Eeltje. Heer, en ook hun kinderen en kleinkinderen. Zorgen om je ouders. Heer, kunnen soms zo zwaar drukken. We bidden, Heer, voor Chris. Heer, ook hij heeft het moeilijk door ziekte, door moeite en zorg. We bidden of je hem dichterbij wilt zijn. En steunen en sterken. Ja, Heer, en zo bidden we toch ook, Heer, voor Arjan. Arjan, Heer, die al zo lang ziek is. Heer, en die weet kind te zijn van u. En we bidden voor hem. Wilt u hem dichterbij zijn? Steunen, sterken, kracht geven. Heer, maar ook vertrouwen in u. En we weten allemaal, en dat het ook mag zijn, en we weten ook dat het spannend is, zeker wanneer dat allemaal de vooruitzichten niet zo geweldig zijn, dat je toch kunt zeggen, het komt goed. Kom goed bij u. Heer, we danken u dat we zo de dingen toch ook bij u mogen brengen. Dank Heer voor Siep dat hij weer bij ons is vanmorgen. Heer, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en we kunnen spreken. Ik bid de Heer voor zuster Nel de Waard. Wilt u met haar gaan als ze gaat verhuizen? Laat toch sterk dichterbij zijn, Heer. En ja, nieuwe plek zijn toch allemaal nieuwe dingen. Soms de onbekende in tegemoet gaan. Ja, het hebt over loslaten, Heer. Dan doet ze dat. Ze laat het hier los en ze gaat naar iets nieuws toe. Maar ze weet zich ook een kind van u. Heer, wilt u met Nel meegaan? Ook in het verdere leven. Ook in een andere gemeente. Haar plaats er ook mag vinden. Bid of je haar wilt zegenen en ook dichterbij wilt zijn. Ja, Heer, zo bidden we toch ook voor de dingen die ons mee heen gebeuren. Ons persoonlijk leven, misschien gewoon in het dagelijks leven. Soms gaan de dingen moeilijk, soms gaat het mooi. Heer, help ons toch ook de juiste dingen te doen en in alles toch ook mogen weten dat u het fundament bent onder ons bestaan. En vandaar het ook zullen leven. En Heer, we zouden wensen dat zoveel andere mensen dat ook zullen doen in deze wereld. We bidden dat uw woord doorgaat in de wereld. En we weten, het woord keert nooit ledig terug. We bidden, Heer, dat het vrede mag blijven in Israël. Geef toch wijsheid aan hen die daarover beslissen. We bidden, Heer, dat de wereld toch wat anders zal worden dan het nu is. Het lijkt alsof de wereld in brand staat. Met dictators die dingen kunnen doen en denken zomaar mensen te kunnen schofferen en landen weg te kunnen zetten, te kunnen veroveren, mensen in de oorlog te jagen. We denken aan de Congo, we denken aan Oekraïne, maar we denken ook aan dingen gebeurd in Amerika, maar hier, we denken ook aan ons land, hier waar het soms ook niet allemaal geweldig gaat. Heer, we bidden toch ook, wilt u mensen harten in hun harten leggen wat goed is wanneer je verantwoordelijkheid draagt voor mensen, voor de wereld, voor je land. Heer, we bidden of u met ons wat gaan als we straks van hier gaan. Wilt u met ons gaan als we naar huis gaan of daar waar we verwacht worden. Bidden, Heer, dat we tot zegen mogen zijn voor mensen om ons heen, op de plek waar u ons stelt. Kan in het klein, soms wat groter, maar het gaat erom dat we dat mogen zijn. Wilt u door ons werken? Zo danken we, Heer, voor deze morgen. Voor alles ook voor ons deed. We bidden alles niet verdienen, Heer, maar enkel uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. We zijn gekomen aan het eind van de dienst. Fijn dat u en dat jij er was deze morgen. Ik wens allen nog een hele fijne en gezegende zondag toe. Nou, woensdag begint de 40 dagen periode. Kijken of daar nog wat aan doen, of in ieder geval over nadenken. Voor de mensen die daar behoefte hebben, is straks nog ruimte voor het gebed bij de kaas, wel bekend. Mocht u iets op het hart hebben, zeg nou, mensen die fijn als mij gebeden wordt, er zijn twee mensen hier om voor u met u te bidden. En voel u vooral vrij om dat te doen. Ik wil Jan bedanken voor de begeleiding. Voor het geluid, Robin, bedankt. En Ivy ook voor de beamer bedienen. Leonard voor het streamen ook. En voor deze morgen, dat het allemaal keurig geregeld is. En Maaike, mogen we zeker niet vergeten, hoor ik. Nee, dat vergeet ik ook niet. En Maaike, hè, mooi dat je het met z'n tweeën doet en wisselt elkaar af. En dus dat is prachtig. Dan moet ik even kijken, kunnen we lied 416 zingen? Want straks is de vraag of we dat op de beamer hadden. Dat doen we. We sluiten dan als volgt af. We zingen twee coupletten van lied 416 uit het nieuwe liedboek. Ga met God. Daarna spreek ik graag de zegen, bede uit. En dan zingen we nog, wij reizen met elkaar, waarbij we elkaar, zover u dat wilt, een hand geven. En het zal mooi zijn dat we dit allemaal staande kunnen gaan doen. Ik weet niet of jullie terug wilden daar. In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, in de vrijheid geplaatst door zijn woord, in licht gesteld door Gods liefde, gaan we op weg, omvat door de zegen, om te zijn tot een zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.